NPO Radio 1. VPRO.
Bureau Buitenland. Met Chris Keine.
Op 21 april van dit jaar overleed Prince aan een overdosis van de opiumhoudende pijnstiller Percocet. Maar wie dacht dat dat was voorbehouden aan excentrieke popsterren, overlijden aan opiumhoudende pijnstillers, die vergist zich. Goedenavond, welkom bij Bureau Buitenland. Ja, want zoals de VPRO-reisserie Droomland zondagavond zal tonen, kampt bijna de hele blanke Amerikaanse middenklasse met een groot verslavingsprobleem, waarin dat soort legale opiaten en heroïne een hoofdrol spelen. We gaan de kwestie ook hier uitgebreid bespreken. Straks twittert u mee, @BBVPRO. Maar eerst, u weet het, de slag om Mosul is begonnen. Het lijkt soms wel Mad Max op CNN, maar het is bloedige ernst. Terwijl het net rond Mosul zich verder sluit, ruzieën de Turkse president Erdogan en de Iraakse premier Abadi voor het oog van de wereld over het aandeel van Turkije in de bevrijding van die Noord-Iraakse stad uit handen van IS. De Turken zijn vastbesloten hierin een belangrijke rol te spelen, maar Bagdad wil dat onder geen enkele voorwaarde. En zo dreigt het conflict in Irak nog ingewikkelder te worden dan het al was. Welkom Halil Özpamuk, Turkije-kenner en VPRO-collega bij Tegenlicht. Waarom, laten we daar maar gewoon mee beginnen, staat Turkije erop om mee te doen aan het bevrijden van Mosul?
Mosul heeft zowel een strategisch belang voor Turkije als ook een emotionele belang voor Turkije. En als je beide bij elkaar optelt, dan kun je vanuit het perspectief van Ankara begrijpen waarom ze dan zo'n issue van maken om wel deel te nemen aan de actie nu in Irak.
Wat is het strategische belang?
Er zijn meerdere natuurlijk, maar een paar belangrijke strategische belangen die Turkije er heeft, is dat ze Iran niet steeds verderop naar het noorden willen zien oprukken. Want zij zien in de Shiïtische milities dat Iran ook op de achtergrond meedoet. En daarnaast willen ze...
Shiïtische milities, dat zijn niet officiële Iraakse troepen. Die ook meevechten
met de Iraakse leger, inderdaad. Mm. Die rukken op vanuit het zuiden van Irak. Mosul is van oudsher een sunnitische stad. En wat Turkije vreest, is dat het een sectarische oorlog wordt. Mm. Waarin ook de demografie van de stad verandert. En daarmee bedoelen ze dat er steeds meer Shiïten daar komen wonen. Waardoor Iran weer daar een invloedssfeer creëert. En dat wil Turkije absoluut niet.
Ja. Dat is één.
Dan hebben we, dan is er nog PKK. PKK zit in de buurt van Sinjar met een manschap van, wordt geschat tussen 1000 en 4000 man.
Sinjar is die andere.
Ja, dat hoort bij de provincie Mosul. Ja. Want wij denken in Nederland dat Mosul een stad is, maar het is ook tegelijkertijd een provincie. Mm. Turkije is bang dat PKK nu ook in het oosten van de kantons wat ze hebben gerealiseerd in Syrië een kanton 4 en 5 kunnen realiseren. En dat wil Turkije ook niet.
Goed, dus dat is 2.
Dat is
strategisch.
2. Verder hebben ze een sterke bondgenoot in Barzani. En Barzani wordt onder druk gezet door Iran.
En Barzani is de leider van de
Koerdische...
andere Koerdische groep in Iran. En van de Peshmerga, waar we voortdurend over horen.
Precies, hij is de leider van de Iraks-Koerdistan-regering. Mm-hmm. Dus aan de ene kant wordt Barzani onder druk gezet door Iran. En aan de andere kant door de PKK. En als Mosul zou vallen, zou Barzani dus ook op de lange termijn kunnen wegvallen. En dat wil Turkije ook niet, omdat ze daarmee een bondgenoot verliezen daar. Mm-hmm. Dat is een derde punt. En wat nog het meest belangrijk is dat Turkije bang is van de scenario in Syrië. En ze verwachten dat er weer honderdduizenden vluchtelingen richting Turkije gaat oprukken.
Ja. En wat is het emotionele argument?
Emotionele argument is iets van, niet alleen van nu, maar alle politici in Turkije van de afgelopen 90 jaar maken er een issue van dat Mosul tot 1926, dus 3 jaar na de stichting van de Turkse Republiek, of Republiek Turkije, nog steeds een betwist stad was. En pas 3 jaar later is het door de Volkerenbond toegewezen aan mandaatgebied Irak. Mm. En Turkije erkent het, heeft het uiteindelijk wel erkend, maar emotioneel voelen ze zich daar benadeeld door de Engelsen destijds. Ja. En zijn bang dat er een nieuw spelletje wordt gespeeld nu de grenzen weer dreigen te veranderen in Midden-Oosten.
Goed, dit zijn allemaal redenen waarom de Turken met hoeveel tussen de 1500 en de 2000 man geloof ik aanwezig zijn daar in Noord-Irak. Hè?
In heel Noord-Irak.
Ja, wat deden ze daar tot nu toe?
Turkije zit al in Noord-Irak sinds de tweede helft van de jaren 90. Toen ze binnenvielen om aan de ene kant te strijden tegen de PKK en ook deels Barzani te steunen in de burgeroorlog in Noord-Irak tussen de twee Koerdische partijen. En sindsdien zijn ze daar gebleven. Volgens de Turkse theorie, standpunt heeft het te maken met eigenlijk verdedigen buiten je landgrenzen. Dus de oorlog niet importeren naar je eigen land, maar alvast beginnen met verdediging aan de andere kant van de grens.
Vooruit verdedigen.
Ja, eigenlijk.
Zou dat met voetbaltermen heten.
Precies,
ja.
Aanval is de beste verdediging, die logica. En Bashika daar...
Bashika is een basis daar waar ze gelegen
precies,
zijn.
Precies, net buiten Mosul, waar dus die hele kwestie nu omdraait. Mm-hmm. Daar zitten ze volgens schatting tussen de 500 of 600 man. Met als primaire doel om Soenitische rebellen op te leiden. In samenwerking met de gouverneur van Mosul, El Nujafi. Mm-hmm. Waarin ze ook niet alleen Arabieren, maar ook Turkmenen en Peshmerga opleiden. Peshmerga zijn de strijdkracht van Barzani.
Ja, nou is het in zoverre een bedoel, het is al ingewikkeld om IS, wat zich vermoedelijk helemaal heeft ingegraven in de stad zelf, daar weg te krijgen. Maar het wordt nog ingewikkelder omdat de Iraki, die willen eigenlijk alleen dat hun eigen leger naar binnen gaan. De Peshmerga mogen de stad niet in. Mm-hmm. De Sjiïtische milities mogen de stad niet in. Maar wie wel de stad in mogen, dat is die Soenitische militie die door de Turken, daar wat je net noemt, gesteund wordt. Als dat gaat gebeuren, gaan de Turken dan zelf ook mee de stad in?
Turkije zegt in eerste instantie logistiek ondersteuning te verlenen. Ze willen niet direct betrokken raken in de gevechten. Waar zij heel erg op hopen en waar zij al nu heel veel kracht bij daad zetten, is dat ze willen via Nujafi, de gouverneur van Mosul, de Soenitische stammen van Mosul achter zich krijgen, zodat er van binnenuit een opstand ontstaat, zodat er helemaal geen partijen hoeven binnen te vallen.
Vanuit de stad zelf? Dat vanuit de stad zelf, in Mosul, inderdaad. Mosul IS gaan wegjagen.
Ja, dat er eigenlijk een opstand intern plaatsvindt, zodat en de Sjiïtische milities en Peshmerga niemand binnen hoeft te vallen.
Is dat een waarschijnlijk scenario?
Nou, Nujafi is wel, de gouverneur dus van Mosul, is wel vrij populair bij de Soenitische stammen. En de Soenitische stammen hebben nu natuurlijk een angst op wraak van de Sjiïtische milities als ze eenmaal toch de centrum van Mosul bereiken. Dat is een van de redenen waarom ze nu niet massaal tegen IS in opstand komen. Omdat ze de status quo willen handhaven. Dus als Nujafi hen weet te overtuigen dat waarschijnlijk Turkije als een soort groot land die achter hem staat, als garant zou kunnen staan voor deze hele situatie, zou het wel eens kunnen zijn dat ze inderdaad in opstand komen. Maar er is al, wat ik begreep, is er wel al beweging.
Ja, maar nu zei ik in de inleiding al dat het de zwaande ruzie is tussen Erdogan en de Iraakse premier Abadi, die
klopt,
sowieso niet wil dat die Turken daar in Noord-Irak aanwezig zijn, militair. En al helemaal niet dat ze zich met Mosul gaan bemoeien.
Klopt.
Als dit scenario zich ontwikkelt, of het wordt wel gewoon vechten en de Turken gaan op de een of andere manier zich toch daarmee bemoeien, wat riskeren ze daarmee? Wat kan er gebeuren in dat conflict met de zittende macht in Bagdad?
Als Turkije de Soenitische stammen achter zich weet te krijgen, dus via Nujafi onder andere, dan denk ik, want Barzani hebben ze al als bondgenoot in het noorden, dan denk ik dat ze niet veel riskeren, want een van de standpunten van onder andere de regering en Erdogan is ook juist dat ze zeggen dat ze Abadi niet serieus nemen, omdat hij eigenlijk nooit iets te zeggen heeft gehad over Noord-Irak. En dat we nu met de problemen zitten, dat is dan wat Turkije zegt, van het geweld van IS, omdat zij daar dus eigenlijk niks konden betekenen.
Omdat door het wegvallen van de Soenitische macht van Saddam Hussein,
exact,
daar een vacuüm is ontstaan, omdat de Sjiïten dat nooit hebben op
precies,
kunnen
vullen. Precies, want IS is natuurlijk dat eigenlijk als helden binnengehaald. En het Iraakse leger heeft daar niks kunnen betekenen.
Ja.
Dus in die zin denk ik dat Turkije dat heeft ingecalculeerd en dat ze daarmee niet zoveel denken te verliezen.
Nee, maar zou het tot een conflict kunnen komen? Ik hoorde dat er al een soort waarschuwingsschoten door het Iraakse leger in de richting van die Turkse troepen waren afgevuurd om ze in ieder geval even duidelijk te maken: jullie moeten niet te ver optrekken. Zou dat tot een confrontatie kunnen komen?
Nou, de ministerie van Defensie en Buitenlandse Zaken van Turkije heeft eerder op de dag een uitspraak gedaan. En ze zeggen dat bij een aanval op het Turkse kamp in Bashika, dat ze eerder extra troepen zullen sturen dan zichzelf terugtrekken.
Met andere woorden, dat kan escaleren.
Dat kan escaleren, maar ik denk niet op korte termijn dat zoiets zal gebeuren. Want ik denk dat alle partijen daar nu helemaal geen baat bij hebben.
Nee. En uiteindelijk, als het gaat om die positie van Mosul en wat de Turken daar zouden willen bereiken. Ik bedoel, je had het over de oude Ottomaanse sentimenten en het idee dat Mosul eigenlijk gewoon bij Turkije hoort. Is het denkbaar dat Erdogan in die richting gaat? Of gaat hij alleen maar proberen om daar een soenitische machtsbasis te hebben, zodat dat een bondgenoot voor hem is?
Ik denk dat het een persoonlijke romantische ideaal is van hem en Turken die zoals hem denken. Maar ik denk dat hij dit eerder gebruikt als legitimering van waarom Turkije aan tafel zou moeten zitten. Ja. En waarom zij daar zeggenschap over willen hebben om een bevriend overheid te hebben. Ja. Dus ik denk dat dat het meer is dan dat ze echt daadwerkelijk een stukje grond willen afsnoepen van Irak.
Ja. Als ik voorspel dat met het wegjagen van IS uit Mosul het vechten daar nog niet afgelopen is, doe ik dan een hele wilde voorspelling?
Nou, dat is dus de vrees van Turkije. Turkije zegt als er een machtsvacuum ontstaat waarbij IS wordt weggejaagd en de Sjiitische milities huis gaan houden omdat ze uit wraaksentimenten voor de daden van IS daarvoor, dan kan dat dan zegt Turkije letterlijk dat we een tweede Syrië zouden kunnen meemaken daar, waarbij dus inderdaad een echte sectarisch oorlog kan ontstaan.
Halil Özpamuk, dank je zeer.
Op zoek naar de Amerikaanse droom.
The American dream is dead.
May God bless the United States of America. Droomland Amerika.
Ja, de VPRO-reisserie Droomland Amerika. Wij volgen hem hier iedere week op de voet. Dat wil zeggen, we nemen een voorschotje erop. Ik was even weg, geloof ik. Wij nemen daar een voorschotje op. Aanstaande zondagavond neemt die reisserie ons mee naar de idylle van Small Town America in het noordoostelijke Vermont, waar voornamelijk blanke gezinnen in ruime huizen wonen. Maar achter de romantische veranda's voltrekt zich een ramp. Een verslavings- en vooral heroïne-epidemie die de blanke Amerikaanse middenklasse ontwricht. En daar gaan wij het dus nu ook over hebben. Met onze vaste tafelgast Arjen van Velen, schrijver, journalist, recentelijk woonachtig in St. Louis in Missouri. En onze andere gast is vandaag Tibor Brunt. Hij is onderzoeker internationaal drugsbeleid bij het Trimbos Instituut. Welkom allebei. Arjen, ja, toen jij in St. Louis woonde, hoe viel jou voor het eerst op als het je is opgevallen dat Amerika een heroïneprobleem heeft?
Nou, heel praktisch viel het me op omdat ik een keer bijna in een naald stapte. En toen dacht ik, is het nou een heroïnenaald? Want dat kende ik eigenlijk vooral van vroeger. Ik ben opgegroeid in Rotterdam. Ja. Toen ik naar school liep in de jaren 80, zag je ook wel eens zo'n naald op de grond liggen. Maar ik wist niet dat dat nog steeds of opnieuw eigenlijk zo'n probleem was geworden in Amerika. En later zag ik, het was heel veel in het nieuws. En bijna elke dag komt er iemand om door een heroïneoverdosis. Alleen al in St. Louis, van een stad zo groot dus als Utrecht qua inwoners. En het is echt, er zijn wekelijkse optochten van bezorgde en boze en verdrietige huismoeders uit suburbia die aandacht vragen voor het heroïneprobleem. En dat blijkt dus ook in heel Amerika te spelen. En er zijn volgens mij, ik zag een keer cijfers, dat er 30.000 doden per jaar door heroïneoverdoses vallen.
Ja, Tibor Brunt, jij onderzoekt dit probleem onder andere. Hoe groot is het in Amerika?
Nou ja, het is in ieder geval dusdanig groot dat het Center of Disease Control, wat een te vergelijken is met RIVM in Nederland, vele malen groter. En die monitoren eigenlijk uitbraken van bijvoorbeeld virussen en ziektes in Amerika. En die durven wel te spreken van een epidemie. En met name over de laatste 5 jaar, 6 jaar hebben ze het echt over een vervijfvoudiging inderdaad van het aantal overdoses gevallen. En
die dus 30.000, is dat dan na de vervijfvoudiging? Of moeten we dat nog een keer met vijf?
Dat is de vervijfvoudiging.
Dat is de vervijfvoudiging. Okay.
Ja, genoeg hoor.
Ja, nee, meer dan genoeg.
Dat
lijkt me ook
veel. Ze hebben ook geschat dat het aantal doden inmiddels, het aantal bijvoorbeeld rijwielongevallen heeft gepasseerd.
Ja. Nou, laten we heel even luisteren naar een fragment uit de serie van de aflevering van zondagavond.
While I was working at the doctor's office was when I developed my addiction to prescription opiates. I'd had back surgery in the past and I'd had them before. So I knew that how they made me feel. And, you know, so whenever I could get a prescription for them because of my back pain, it was always nice.
Ja, we kennen een Amerikaans drugprobleem dat zich vooral in zwarte wijken afspeelt. Maar dit is een keurig blanke moeder en verpleegster die verslaafd is geraakt aan heroïneachtige middelen in zo'n keurig welvarend Amerikaans stadje in het lieflijke Vermont. Tibor, hoe kan het dat, in dit geval gaat het om zogenaamde opiaten, om verdovingsmiddelen met opium, die gewoon in de medische praktijk gebruikt worden. Hoe kan het dat die middelen tot verslaving van dit soort mensen leiden?
Nou, er is echt een heel duidelijk verband tussen het aantal, ja, de toename van het aantal verslaafden en een wijziging in de wet in Amerika, die zo midden het jaren 2000 plaatsvond, waarbij het verstrekken eigenlijk van allerlei opiaatachtigen via de arts, via de huisarts op recept, een stuk makkelijker werd gemaakt. Dat was daarvoor redelijk strikt geregeld, zoals het in Europa ook nog steeds is. Maar dat werd makkelijker, onder invloed van druk, waarschijnlijk politieke druk. En daardoor konden mensen met allerlei chronische pijnklachten, ja, eigenlijk heel makkelijk aan dingen als oxycodon, hydrocodon, allerlei opiaatachtige komen.
Oxycodon is het middel wat ook in dat middel zat wat Prince gebruikte, bijvoorbeeld.
Ja, dat was dan weer fentanyl. Dat is weer net een andere, nog potentere opiaat. Maar goed, het punt is in ieder geval dat die gemakkelijke verstrekking van die middelen heeft er eigenlijk toe geleid dat ook met name in dit geval blanke mensen die aan mogelijk allerlei pijnklachten lijden. Ik bedoel, pijnklachten zijn redelijk algemeen in de populatie, ook hier in Nederland. Dat die dus heel makkelijk van de huisarts een recept meekregen om een strip oxycodonpilletjes bij de apotheek te gaan afhalen. En ja, dat spul is in principe al verslavend. En als je voor de zoveelste keer, zeg maar, je stripje oxycodonpillen wil gaan halen, ja, dan zijn ze zelfs in Amerika, gaan daar natuurlijk wel wat radartjes af van, wacht eens even, zoveel oxycodon heeft u nou ook weer niet nodig. Die pijnklachten zouden nou wel een beetje in de hand moeten zijn. Maar dat komt omdat mensen gaandeweg het proces verslaafd raken aan het middel, de opiaatachtige werking. En daardoor heeft dat eigenlijk de illegale markt in de kaart gespeeld, die dan weer heroïne is gaan verstrekken, ja, aan Arjen, deze mensen.
Want Arjen, kan je uitleggen hoe dan die stap naar heroïne gemaakt wordt?
Nou ja, kijk, als je geen geld hebt om die legale opiaten te kopen, of als je ze niet krijgt van je dokter, dan is de stap naar heroïne, die lijkt groot, maar het is veel goedkoper ten eerste, heroïne op straat kopen. En het is alomtegenwoordig. Ook in St. Louis, ik heb het zelf nooit gekocht, maar ik hoorde dat je daar op elke straathoek, elke benzinestation, als je eventjes rondvroeg, kon je heroïne krijgen. Nou, dat is dan een heel aantrekkelijk alternatief. Want het is goedkoper en overal verkrijgbaar, zonder gedoe met een dokter. Dus die stap is heel snel gemaakt. En daardoor treft het ook scholieren die eigenlijk in zo'n zogenaamd idyllisch suburbia wonen. Die zijn dan hooked. En
ja, er zit een hele pijnlijke variant of een pijnlijk element in de analyse die in de uitzending gemaakt wordt, namelijk dat artsen er ook een commercieel belang bij hebben om dit soort medicijnen voor te schrijven.
Ja, ik weet niet precies of ze echt een premie krijgen als ze het voorschrijven. Maar wat wel zo is, dat de farmaceutische industrie is ook niet de duivel per se, maar die hebben het wel heel gepusht. Die hebben gezegd op een gegeven moment van, dit middel is niet verslavend. Dit pijnstillende middel is niet verslavend. Dat hadden ze twee heel magere onderzoekjes die ze dan citeerden. En vervolgens gingen ze het heel erg marketen. Je hoeft maar de tv aan te zetten nog steeds. En je ziet commercials voor pijnstillers. Primetime TV. Van koop dit product of vraag naar bij je dokter. En Amerikanen zijn zo en zo meer van de pilletjes.
Ja.
Dus zowel die dokters krijgen vanuit de industrie druk om dit te verkopen. En op tv ziet de klant van, hey, als je van je rugpijn af wil, hoef je maar te zeggen dat je pijn hebt en je krijgt een pilletje mee.
Ja, Tibor, kan je dat zeggen inderdaad, dat die veel verder nog dan hier doorgevoerde marktwerking in de Verenigde Staten hier een belangrijke rol in speelt? Want het is mij ook altijd opgevallen dat je bijvoorbeeld gewoon bij de drogist daar pijnstillers kan kopen die je hier echt alleen op recept krijgt.
Ja, nee, dat is natuurlijk een liberaler beleid wat dat betreft. En er staan nu allerlei waarschuwingen in gezaghebbende tijdschriften als bijvoorbeeld The Lancet of ook de Journal of American Medical Association, waarin ze zeggen van volg Europa, volg dit voorbeeld niet. Want er zijn dus in ieder geval inmiddels allerlei kritische artsen vooraanstaande artsen, hoogleraren in de medische wetenschappen die zeggen van dit hebben we dus veel te veel laten ontsporen. En dit moeten we op een of andere manier weer terug zien te...
Er is nog iemand die het probleem in de gaten heeft. Laten we daar even naar luisteren.
They say once you get hooked, it's really tough. In all fairness to your son, it's a tough thing. Some very, very strong people have not been able to get off it. So we have to work with people to get off it. And the biggest thing we can do in honor of your son, actually, and the people that did have problems, big problems, we have to be able to stop it. Because once it, you just relax, okay? Yeah, it's a tough deal. Come on.
Ja, dit was Donald Trump in een buitengewoon empathische bui, sprekend tot een vader van een verslaafde zoon. Arjan, wat zegt het jou dat we Trump hier over dit probleem horen?
Nou, ik vond wel dat siert hem dat hij het probleem benoemde. Als een van de eerste begon hij over de heroïne-epidemie. Wat hij dan vervolgens doet is als oplossing, zegt hij, van we moeten die muur gaan bouwen. De muur bij Mexico, zodat de drugsbendes geen heroïne meer het land binnenbrengen. We moeten stappen uit de source. We moeten het probleem bij de bron aanpakken. Maar ja, de ironie is juist dat die bron van het probleem is in Amerika zelf. Het begint met legale prescripties. Het begint met een huisarts die eigenlijk jouw drugsdealer wordt. En dus die muur bouwen heeft wat dat betreft geen zin. En wat het zegt is dat er steeds meer ook republikeinse en heel rechtse politici nu een omkering maken van eigenlijk een keihard repressiebeleid van alle drugsgebruikers zijn criminelen en moeten de cel in, naar een meer empathisch beleid van nee, het zijn patiënten. Het zijn mensen die iets is overkomen waar ze niet voor gekozen hebben en wat iedereen kan overkomen zoals iedereen ziek kan worden. En vroeger was het beroemde spotjes van Nancy Reagan, Just Say No.
Ja.
Dat was alsof drugsverslaving een soort karakterprobleem was, of een opvoedingsprobleem, of een moraalprobleem. En nu zie je van nee, het is echt eigenlijk gewoon willekeur. Het kan overal, het kan iedereen treffen.
Ja. En in de serie, in de aflevering van zondag, zien we dat in dat plaatsje in Vermont, dat de war on drugs, dus die hele repressieve benadering, dat die helemaal radicaal op zijn kop is gezet. Hè. Daar hebben ze voor in de plaats een benadering van empathie, gezondheidszorg, gemeenschapszin. Iedereen wordt omarmd en inclusief, zal ik maar zeggen, door de gemeenschap begeleid in het afkicken. Tibor, is dat een aanpak die in Amerika steeds breder ingang vindt op dit moment?
Ik hoop het in ieder geval wel. Kijk, het kan ook heel exemplarisch zijn voor een aantal regio's. In deze documentaire toevallig voor die regio. Maar ik denk dat er een aantal signalen in ieder geval zijn. Wat natuurlijk een beetje cynisch is in dit verband, is dat het in tegenstelling tot in de jaren 80... waarin natuurlijk ook verschrikkelijk veel ellende was met opiaten en heroïne in Amerika, maar
crack.
Dat betrof, en crack ook zeker met name,
ja.
Maar dat betrof arme zwarten in de grote stadscentra of in de voorsteden daarvan. En nu betreft het blanke middenklasse. En dat slaat er iets harder in. Waarschijnlijk is dat in ieder geval een van de redenen dat ze iets meer hun best doen in dit geval. En ook een andere aanpak. Ik denk een tweede reden is dat inderdaad sowieso het drugsbeleid zich iets meer lijkt open te stellen voor inderdaad een patiëntgerichte benadering. En dat kan je al zien aan die twee staten in Amerika waar de cannabis inmiddels al gelegaliseerd is. En het is misschien een voorbode van een wat toleranter drugsbeleid. Colorado en Washington, klopt. Ja. Dus in dat geval zou het eigenlijk een startschot kunnen zijn van een wat toleranter drugsbeleid.
Ja, Arjan, heb jij daar in St. Louis ook al iets van gemerkt?
Absoluut. Aanpak? Ja. Ja, het cynische is dat inderdaad het goede nieuws is dat er nu een kentering komt in het denken. waar dat in de jaren 80, toen het inderdaad die zwarte bevolking betrof, niet gebeurde. Het goede nieuws is dat er nu anders over nagedacht. En je zag in St. Louis bijvoorbeeld een belangrijk moment was toen de zoon van een burgemeester een overdosis had en eraan stierf. Dat bracht een schok teweeg. Van oké, als het hem kan overkomen, dan is het dus echt een probleem voor iedereen. Want het ligt niet aan zijn. Hij is niet in armoede of in ellende opgegroeid. Dus. En daardoor zag je ook wel dat er heel langzaam dingen veranderen. Maar tegelijkertijd is er een middel op de markt. Narcan heet dat. Dat is een soort heel simpel spuitje waarmee je een overdosis kunt terugdraaien eigenlijk. Dat is verboden in Missouri. Want dat mag niet worden uitgedeeld. En daar zijn ze nu voor aan het lobbyen dat alsnog beschikbaar komt. Zodat mensen die familie of zelfs als je een heroïneverslaafde zelf bent. Dat je dan een spuitje bij je hebt. Mocht je dan een overdosis krijgen dat je in ieder geval niet aan overlijdt. En daar zie je nu wel veel meer aandacht voor. Dat is het goede nieuws.
Ja, en het slechte, behalve dat die epidemie er überhaupt is.
Het komt veel te laat. Het is veel eerder moeten. Eigenlijk mainstream moeten worden opgepakt. En volgens mij is er ook een verandering in de industrie wel. Of vanuit het federaal niveau. Ja. Dat het veel moeilijker is geworden om zomaar die pillen voor te schrijven. Als je verstandskies hebt laten trekken.
Ja, maar op korte termijn leidt dat voor de mensen die verslaafd zijn aan die pijnstillers. Weer tot dat probleem dat ze dan dat misschien naar heroïne gaan grijpen. Ja, goed. Nog veel meer kunt u over dit probleem zien. Aanstaande zondag om 7:15 op NPO 2 in de serie Droomland Amerika. Hartelijk dank Arjen van Veel en Tibor Brunt, dit was ook Bureau Buitenland voor deze woensdag. Zometeen natuurlijk langs de lijn en omstreken met Bayern München PSV, gepresenteerd door Robert Meder en Renze Klamer. Maar nu eerst het NOS Nieuws.
NPO Radio 1.
Gelezen door Kees Groot.
Er melden zich steeds meer kandidaten voor het lijsttrekkerschap van de PvdA. Gerard Bosman uit Ridderkerk en Pelle Oosting uit Deventer willen Diederik Samsom opvolgen. Oosting heeft nauwelijks politieke ervaring. Bosman is de plaatselijk voorzitter in Ridderkerk. De PvdA moet nog wel bepalen of de kandidaten voldoen aan het gevraagde profiel. Het wordt makkelijker om jihadgangers hun uitkering of studiefinanciering af te pakken. Het kabinet heeft een wetsvoorstel daarover ingediend. Een gegrond vermoeden dat iemand gaat uitreizen is straks genoeg om de uitkering stop te zetten. Het correspondence dinner met de premier wordt uitgesteld tot na de Tweede Kamerverkiezingen van maart. De NTR die het uitzendt wil voorkomen dat de verkiezingscampagne wordt beïnvloed. Na de eerste editie dit jaar met premier Rutte steeg de VVD in de peilingen. En de Russische minister van Sport, Mutko, is ontheven uit zijn functie en het lijkt erop dat hij wordt weggepromoveerd. Internationaal is er veel kritiek op hem omdat hij op de hoogte zou zijn geweest van het grootschalige dopinggebruik door Russische atleten. Velen van hen mochten daarom niet deelnemen aan de Spelen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws.
NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken.
Met Robert Meder en Renze Klamer.
Goedenavond, welkom bij Langs de Lijn en omstreken tot aan Mars ongeveer. Tot 11 uur zijn we bij u.
Ja, dat is absoluut de hoofdnummer natuurlijk. De Champions League wedstrijd tussen Bayern München en PSV.
En de grote vraag is natuurlijk, kunnen de Eindhovenaren voor een stunt zorgen? Jeroen Elsof en Jeroen Grutter, die houden u de hele avond van minuut op de hoogte.
En hoe is het met die Marslander? Contact is er, maar is hij nou ook veilig geland? We horen het zo.
En verder voetballer Feyenoord, AZ en Ajax natuurlijk morgen in de Europa League. En op die duels blikken we ook nog vooruit vanavond.
En toernooidirecteur Richard Krijsek die reageert op het afzeggen van sterspeler Nick Kyrgios bij zijn eigen ABN AMRO toernooi volgend jaar februari.
Wilt u meekijken in de studio? Dat kan via NPO Radio 1. Heeft u vragen, opmerkingen? Laat het ons weten via Twitter met de hashtag LDLEO.
Eerst even schakelen naar München. Bayern München tegen PSV. Jeroen Elsof en Jeroen Grutter, goedenavond.
Ja, goedenavond.
Vanavond moet het gaan gebeuren. De bus staat geparkeerd. Hebben jullie er zin in?
Nou, ik neem aan dat de bus van PSV geparkeerd staat in de catacomben van het stadion. Wij hebben er natuurlijk zin in, want het wordt een geweldige wedstrijd. Het is een geweldig stadion om in te zijn. En ik denk dat die spelers van PSV er ook heel veel zin in hebben. Want wat is nou mooier dan voetballen tegen zo'n grote ploeg, tegen zo'n grote club als Bayern München op het hoogste niveau in de Champions League. Kortom, PSV zal en moet er klaar voor zijn voor deze wedstrijd. Want wil het nog echt gaan meedoen in de Champions League? Ja, dan zal het eigenlijk moeten winnen. In ieder geval niet verliezen. En dat zal heel lastig worden tegen de ploeg die de 4 afgelopen jaren kampioen van